fijn dat u er allemaal weer bent vanmorgen, hier in de gemeente. Oh, wat lege plaatsen daar. Maar fijn dat u er bent. Martin, ook fijn dat je er weer bent vanmorgen. Heerlijk. Ondanks wat moeilijkheden misschien nog waarvan je zelf denkt van, ik ga niet, maar toch gekomen, geweldig, heerlijk. Allemaal heel hartelijk welkom nogmaals. Ook jullie in de hoek. In die hoek, ja, sorry. Yeah. Nice that you all be here. I hope you have a nice service today. Welkom. Ook de luisteraars die op een later tijdstip de dienst via de techniek zullen beluisteren, ook van deze plaats hartelijk welkom en Gods rijke zegen toegewenst. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed, zodat we ons hart mogen leegmaken en onze gedachten mogen richten op het woord wat onze broeder Corné ook vanmorgen in onze gemeente zal leggen. Laten wij stil zijn. We mogen ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Advent. Diana en Marlou.
Ja, goedemorgen allemaal. Weet je nog hoeveelste advent het vandaag is, Malou?
De derde.
Dus dan gaan we 3 kaarsen aansteken. Helemaal goed. Maar eerst gaat Malou nog een heel mooi gedichtje oplezen. Of uit haar hoofd misschien wel.
Zullen wij ons licht nemen en een plaats in het zicht? En zo tonen ook aan vreemden, Jezus is het levenslicht. Laten wij hem niet vergeten, blijf te wachten op zijn komst. Want zijn licht zal eeuwig branden, weet dat alles anders wordt.
Dankjewel, Marlou. Dan vraagt de kerkenraad uw aandacht en uw gebed voor onze alleengaande broeders en zusters, de zieke mensen in de gemeente, de mensen die niet meer met ons kunnen optrekken. Breng ze eens een bezoekje, stuur ze eens een kaartje. Een aantal namen wil ik u noemen. Onze broeder van de Werf, blijft u voor hem bidden voor herstel. Onze broeder en zuster Veenstra, onze broeder Bootsma, onze zuster Joke van Marion. Maar ook onze zuster Lisbeth van de Kooi. Ik kreeg gisteren te horen, onze zuster is komen te vallen. En op die leeftijd is dat niet zo handig. Maar zij heeft dus nu ook zorg thuis, hoog, laag, bed, al dat soort dingen moesten allemaal geregeld worden voor haar. En ze is dus momenteel, ligt ze wel op bed. En waarschijnlijk gaat ze morgen naar het ziekenhuis om toch maar foto's te laten maken. Om uit te sluiten of er ook wel of niet wat gebroken is. Dus gebed voor onze zuster Lisbeth alstublieft. Dit zijn slechts een paar namen. Als u straks naar huis gaat, kijken we even op het prikbord in de hal. En nemen ze een naam mee en dan mogen we deze week ook voor bidden. Ook wil ik u vragen of u wilt blijven bidden voor onze jeugd en onze jeugdleiders. Als er in deze tijd roerige tijden voor onze jeugd ook zijn en... Ook onze jonge gezinnen, onze jonge opvoeders, wilt u ook die blijven gedenken in uw gebeden. Dan hebben we gisteren, of we zeg ik, ik was er helemaal niet. Maar hebben ze gisteren de zoeklichten uitgedeeld hier in de wijk. En er zijn er nog een aantal over. Dus mocht u nog zeggen van ik wil eigenlijk vrienden, kennissen, broers, zusters, ooms en tantes uitnodigen voor een van de diensten hier in de gemeente. Achter in de kerk, hè Piet, staat een doos en daar staan ook nog die stempels op met de tijden van de diensten. Dus mocht u nog iemand willen uitnodigen, kunt u er eentje meenemen. En als er dan nog wat over is, dan gaat Piet volgende week nog een actief folder in Tuindorp. Hè? Heel goed. Ook nog een oproep van onze diaconessen. Rond de kerst wordt de kerk altijd een beetje versierd. Maar ja, er is ook wel wat hulp voor nodig. Dus mocht u vrijdagmorgen om 9 uur zeggen van joh, ik ben lekker fit, ben uitgeslapen, ik ga de dames helpen. Vrijdagmorgen, 22 december, morgens om 9 uur willen ze graag hier de zaal wat versieren en aankleden. En ook de kerstboom neerzetten. En onze broeder Dick was daar altijd heel actief mee. En onze broeder Dick is verhuisd naar Lelystad. Dus ja, die sterke man missen we dan. Dus misschien is het ook wel handig als er ook een sterke man bij aanwezig is. Ik zal straks ook even het adres van Dick op het preekbord hangen. Of hangt die er al? Oh, die hangt er al. Het nieuwe adres van Dick hangt er al. Misschien is het leuk dat we met z'n allen nog even een kaartje sturen naar Lelystad. Dat die brievenbus daar in zijn flat helemaal uitpuilt. Dus vrijdagmorgen om 9 uur. Graag vrijwilligers. En misschien is het handig dat u even meldt bij Clary en Lida. Dat ze weten wie er allemaal komen. Dat ze op een gegeven moment ook kunnen zeggen van nou, zo is het wel genoeg. Hè? Ja, of u zegt van joh, lekker gezellig met z'n allen vrijdagmorgen. Woensdagmorgen is er de inloopmorgen. Dat is aankomende woensdag. Bent u allemaal van harte uitgenodigd voor een kopje koffie. Goed gesprek. En donderdagavond hebben we onze wekelijkse bidstond. Bent u ook allemaal voor hartelijk voor uitgenodigd om 8 uur hier in het kerkgebouw. Volgende week zondag 24 december hebben we 's morgens ons kinderkerstfeest. Oh, bent u ook allemaal voor uitgenodigd. En neem ook iedereen mee waarvan u denkt die neem ik mee. En 's avonds hebben we onze kerstnachtdienst. En die zal geleid worden door heel veel enthousiaste mensen. En daar zal onze broeder Leendert Post de woordverkondiging doen. Dan gaan we naar maandagmorgen. Dat is wel een drukke week. Hè? 25 december, eerste kerstdag. En daar mag ik in voorgaan. En ik wil u graag vragen of u ook voor mij wilt blijven bidden voor het gebed in mij, of voor mijn voorbereiding daarin. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Corné. Corné van deze plaats ook heel hartelijk welkom en God zegen bij je overdenking en woordverkondiging. En ook nog een speciaal welkom aan Renske, kloosterman. Die zal ook nog het een en ander gaan vertellen vanmorgen over haar werkzaamheden binnen OM. Welkom ook. En dan denk ik dat ik er door ben. En dan wens de kerkenraad u een heel gezegende dienst. En dan gaan we heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en wekkinggroep.
Goedemorgen iedereen. Ik ben een beetje dom geweest. Ik ben vergeten te kijken welke kindjes mee mogen zingen. Maar eigenlijk mag altijd iedereen, toch? Ja joh, kom allemaal gezellig. Helemaal goed. Zo. We beginnen weer met het maandlied. We zijn al bezig voor de kerst in een stalletje.
It's a baby chair.
Het volgende liedje gaat over een van de voorouders van dat kindje. Koning David, maar toen was hij nog geen koning. Maar hij had het grootste verhaal wat we van hem kennen, wat heel veel mensen kennen, is natuurlijk David en Goliath. Dus we gaan zingen, David met zijn slinger. En die Goliath was een hele grote reus, hè? Echt enorm. Dus als hij gaat, als hij omgaat, wil ik wel een goede, duidelijke bonk horen. Ja? Dat was geen klein reusje. Hij was echt mega. Langer dan Gerard. Ja. Wakker. De buren ook, denk ik. Het volgende lied wat we gaan zingen is echt een geloofsbelijdenis. 426. Ik geloof in Jezus. Ik geloof in Hem als Zoon van God. Ik geloof dat Hij gestorven is en dat Hij is opgestaan. En dat is, we gaan natuurlijk naar kerst toe. En dan hebben we het allemaal over het lieve babytje. Maar dit is werkelijk waarom het gaat. Hij is de Zoon van God. Hij is gestorven, Hij is opgestaan. En het is zo'n mooie belijdenis dat we met z'n allen tegelijk mogen doen. En daarom wil ik ook vragen of u het voor dit lieve opstaan. Dat u het echt gewoon vanuit uw tenen kan zingen. Ik geloof in Jezus. Ik geloof in God. En ik geloof in de Heer. En ik geloof in wie Hij is. Zou je met mij willen zingen en opstaan?
We are so proud.
prachtig om te zingen wie God is en wie Jezus is. Het volgende lied is 270. Wie is God behalve onze Heer? En het is soms heel makkelijk om andere godjes binnen te laten. Maar er is niet, weet je, want het kan echt van alles zijn. Het hoeft niet eens een God te zijn die als God bekend staat. Maar kleine dingetjes die binnenkomen, kan je werk zijn. Het kan zelfs je echtgenoot zijn. Het kan je kind zijn. Het kan echt alles zijn. Maar niks is zo groot en zo prachtig en zo machtig als onze God. En al die dingen die komen achteraan. God is nummer 1. Laten we ervan zingen. Wie is God behalve onze Heer? Die God, dat is onze Heer, onze Jezus. Was ook een leuk nootje. Ja, ook vond hem leuk. En er is geen andere naam dan van Jezus. En de naam van Jezus heeft zoveel macht en zoveel kracht en is zo prachtig. Laten we ervan zingen. Geen andere naam dan de naam van Jezus.
Amen.
brengen. En die glorie is zo groot. En ja, het is, ik had... ik zit op de ETS, de Evangelische Toerustingsschool. We hadden gisteren hadden we het over Ezechiël. En Ezechiël zag Gods heerlijkheid de tempel uit de tempel gaan verdwijnen. En dat was iets verschrikkelijks. Maar gelukkig, aan het eind van het boek Ezechiël, komt de heerlijkheid van God weer terug. En dat is zo mooi beschreven. En dan denk ik, ik zou zo graag gewoon dat klein beetje dat willen zien. Volgens mij kunnen wij dat amper aan. Zo prachtig en mooi is die glorie. Maar toch wil ik hem zien. En wil ik graag vragen dat God het ons laat zien. En daardoor ook de hele wereld kan laten zien. 557. Laat uw glorie zien. Bidden, wat we doen, dan laat God ook zijn glorie zien en dan wil hij bij ons zijn. Als we samen, het gemeente is samen en dat is hier, maar het is over de hele wereld. Als wij samen aanbidden, dan kan de wereld God zien. Het volgende lied is Heilig, 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 Heere God Almachtig, 236. Het is ook zo'n prachtig lied, ja, ik heb iets met heilig liedjes. altijd als er heilig is, dan... God is zo ontzettend heilig en zo ontzettend groot. En tegelijkertijd is hij Abba Vader. En die twee dingen, die lijken heel tegenstrijdig. Maar ze zijn zo dicht bij elkaar. Maar aan de ene kant hebben we het, mogen we dus bij hem op schoot zitten. Maar we moeten nooit vergeten over wie we het hebben. Over de heilige, heilige God. Prachtig, die God is onze Vader. Amen.
Goedemorgen allemaal. Mooi om hier bij jullie te zijn. Hier bijna naartoe gegleden. Het eerste gedeelte bij ons vandaan in elk geval. De andere kant van de weg waren een paar flinke ongelukken gebeurd. Dus blij dat het allemaal goed gegaan is. Ik hier met jullie mag zijn vanmorgen. En om wat te delen ook. Maar voordat ik wat uit Gods woord ga delen. Wil ik zo vragen of Renske zo naar voren wil komen. En voordat je dat doet, weet je... jullie zijn al jaren enorm betrokken bij het werk van OM en misschien wel in het bijzonder dat van de schepen. Ik heb al eens eerder gezegd, het is bijzonder, jullie kennen natuurlijk allemaal Maatje die weg is geweest en zijn daar heel erg bij betrokken geweest in de tijd dat ze weg was. En ik had gevraagd, is het goed als ik iemand ja, niet meeneem, want zij komt weer uit een hele andere hoek van het land, maar als die ook komt vanmorgen... om iets te vertellen over wat zij gedaan heeft aan boord. Ik denk van, weet je, het kan bemoedigend zijn om eens van iemand anders wat te horen. Van, weet je, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat is er op het schip gebeurd? Wat heeft het met je gedaan? En dat jullie als gemeente daar ook weer door bemoedigd worden. Dat is werk waar jullie jarenlang bij betrokken zijn geweest. En wellicht sommigen van jullie nu nog wel op de een of andere manier. En daarom wil ik vragen of... Renske even naar voren wil komen. Daar zit je. En Renske, die komt... Ik kom uit Ommen, dus dat is wat uit het oosten. Maar Renske, die komt uit Middelburg hier naartoe. Volgens mij is het nog verder weg. Dus die is gisteren begonnen, is nu aangekomen. Nee. Je was hier al, hè? Ja. Oh.
Horen jullie mij? Ik ben niet zo groot. Maar goed. Ja, ik ben Renske. Ik kom uit Middelburg. En ik heb net zoals Maartje 2 jaar gevaren aan boord. En ik ben in september teruggekomen. Dus Maartje wat eerder natuurlijk. Dus die is al wat geacclimatiseerd. Ik ben net dik 2,5 maand terug. Dus ik begin net een beetje te wennen aan Nederland weer. Maar goed, ja, ik was gevraagd om wat te delen met jullie. En ik heb aan boord 2 jaar lang in de boekfair, in de winkel gewerkt. En eerst in het gewone team, toen in de boekhold, in het magazijn, ben ik leider geweest ook. En in mijn laatste 8 maanden ben ik assistent manager geweest. En het was ontzettend gaaf om de manager zo te steunen en samen te kunnen werken en zorg te dragen voor... voor het team en elkaar te leren kennen en elkaar daarin te ondersteunen. Het is hard werk, geeft ook heel erg voldoening. Ja, 2 jaar is heel lang en je leert heel veel en je ziet heel veel. Nou, dat weten jullie waarschijnlijk al wel van haar verhaal, van haar nieuwsbrieven, als jullie die gelezen hebben. Hoop ik wel. Dus ik heb even wat opgeschreven. Maar ja, ik ben bij OM gekomen als tiener. Ik heb het schip bezocht, de Doulos volgens mij. Ik dacht dat hij in Rotterdam of Scheveningen lag. Dus als 12-jarige daar geweest. En een vriendin van mij toen zei, ik ga mee. En ik zei, dacht het echt niet. Doe ik nooit. Zeg nooit. Want God heeft echt een gevoel voor humor. Want ik heb dus 2 jaar meegevaren. Ik kwam in 2014 op opwekking een poster tegen van Mercy Ships. En dat even opgezocht, want ik was in mijn laatste jaar van mijn studie. Ik heb kostuumontwerp voor theater en film gedaan aan de Toneelacademie in Maastricht. En dat is een medisch schip, dus dat ligt me totaal niet. En toen kwam ik weer bij OM terecht en gevonden dat ze een schip hadden, de Logos Hoop, groter en mooier dan al die anderen daarvoor. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen en ik zag de filmpjes op de site en ik hoorde de verhalen en het liep me gewoon niet meer los. Het was gewoon zo overduidelijk dat ik moest gaan. En je gaat bidden en je gaat advies vragen. En je gaat naar je familie toe en vrienden en samen voor bidden. En het eerste wat mijn moeder zei, hoe lang ga je weg? En mijn vader zei, hoeveel kost dat? ik heb ze de tijd gegeven en gelukkig stonden ze allebei achter me. Na een aantal maanden. Maar ik kan nu heel erg duidelijk zeggen dat na 2 jaar gevaren te hebben en terugkijken van waarom wilde God mij op dit schip hebben. Ze hebben een theaterproductie, The Lion, The Witch and The Wardrobe. Dat is van Narnia, van C.S. Lewis. En ik heb daar geholpen met kostuum. Want ze hadden iemand nodig die ervaring had met ontwerpen, die ervaring had met maken en met naaien en dingen daarmee doen. Nou ja, heb ik dus net die studie gedaan en ben ik al sinds... Ik ben 6e of 7e bezig met dingetjes maken en naaien achter de naaimachine en zo. Dus ik had wel redelijk ervaring. Dus ze zeiden, je bent echt een antwoord op gebed. Ja. Nou, dat doet wel wat met je als je dat zo hoort. Dus het was heel duidelijk dat dat een van de grootste redenen is geweest waarom God mij op het schip wilde hebben om hierin dienstbaar te zijn. En mijn talent en mijn passie daarin te kunnen gebruiken. Dus je snapt dat dat voor mij ook heel erg veel heeft gedaan. Maar ja, je kan heel veel leren. Het is niet alleen maar in de boek verwerken en met theater aan de gang. Je komt andere mensen tegen, 60 verschillende nationaliteiten. Ik weet niet hoeveel landen we hebben gehad. Ik denk 22 ongeveer, misschien iets meer. Dat zijn er echt heel veel. Dus ja, wat leer je? Nou, je leert heel veel over jezelf. Heel veel over anderen, maar ook heel erg veel over God. Natuurlijk heel veel over anderen, de andere culturen, andere talen, andere manieren van doen. Natuurlijk al in het team waar je mee samenwerkt. Ik kan me goed herinneren dat er een onenigheid was tussen mij en een lid van mijn team in het boekenmagazijn. En dat had dus uiteindelijk gewoon met cultuur te maken. En wat met wat zij gewend was aan leidinggevende. Haar leidinggevende zijn altijd mannen geweest en altijd ouder geweest. En ik was een vrouw en ik was jonger. Dus daar merk je al dat er andere manieren zijn van leven, van dingen zien. Maar je kan van elkaar leren. En wat ik heel erg heb geleerd is dat God een God van culturen is en van verscheidenheid is. En dat het juist zo ontzettend mooi is om dat te zien. En dat er verschillende culturen zijn en verschillende talen zijn. En dat het allemaal van hem komt. En dat dat samen, uiteindelijk zijn we toch familie. Ik bedoel, Adam en Eva, Noach. Het komt uit dezelfde hoek allemaal. En het is gewoon heel mooi om daarin te mogen groeien en opgerekt te mogen worden. Heel veel over jezelf. Een van de dingen waar ik in ben veranderd is, ik ben een stuk flexibeler geworden, makkelijker geworden, minder lettend op de tijd. In Afrika gaat het toch anders. Maar ook het stukje, er was ook heel veel waar God mee aan de gang is gegaan en vooral trots. Ik denk dat ik niet door had hoeveel trots er in mij zat. Dat ik wist, zo van, zoals ik het doe, zo is het goed. En dat is onbewust uiteindelijk. Totdat we 10 containers hadden in 4 weken, zitten ongeveer 40 pallets in 1 container. Dus reken uit, dat was heel veel werk en heel zwaar, heel veel stress. En bij mij kwam de trots ontzettend omhoog en God heeft me stilgezet in de boekhold, voor een plank met boeken en zei, nu is het klaar. Je bent verkeerd bezig en wat je denkt en hoe je over anderen denkt, is niet oké. En toen was ik zo doordrongen van zonde en van besef dat ik niet goed bezig was. En God liet me even een heel klein stukje proeven hoe het is om zonder hem te zijn. Zonder hem te zijn, wat is dat? Dat is niet leuk. En toen zei hij, ja maar. En ik dacht, oh, ja maar, oké. Okay. Ja maar, er is genade voor jou. En mijn genade is ook voor jou. Maar niet alleen van mij voor jou. Ook voor jou, voor jezelf. Je moet het ook accepteren. En voor jou, voor anderen. Anderen hebben ook genade nodig. Dus dat is een van de grootste dingen die ik heb geleerd. Naast heel veel andere zaken natuurlijk. En een van de mooiste verhalen die ik heb, nou, niet persoonlijk heb meegemaakt, maar heb gehoord. Mijn ouders hebben mij 2 keer bezocht. 1 keer in Amerika, toen ik daar 3 maanden was in het hoofdkantoor daar. En in Ghana. En mijn moeder was nog nooit in Afrika geweest, dus het was een hele belevenis. Maar ik probeer het kort te houden, het is een prachtig verhaal. Mijn vader heeft heel lang gevaren op de binnenvaart. En hij had 30 jaar geleden een collega uit Ghana. Dus hij zei voor de grap, goh, hoe zou het zijn als ik die weer een keertje zie? Maar ja, 30 jaar geleden, geen adres, geen telefoonnummer, helemaal niks, geen e-mail natuurlijk. Dus ja, hoe kan je die persoon contacteren? Maar goed, hij zei, ah joh, er wonen miljoenen mensen, dat gaat toch nooit gebeuren. Mijn ouders hadden een huisje gehuurd en daarbij kwam ook een auto met een chauffeur. De chauffeur kwam hem ophalen 's morgens en was 1 uur te laat. Hij zou 10 uur er zijn en kwam 11 uur aan. Dus mijn ouders, ach, het is Afrika. Maar hij vertelde dus waarom dat dus was gebeurd. Hij had zijn auto voor een huis neergezet, voor een winkel neergezet. En aan 2 jonge knullen gezegd van, nou, ik geef je een centje als je even een beetje op mijn auto let. Dat is normaal. Wat is er gebeurd? In de winkel waar zijn auto voor stond, is in de brand gevlogen. Een van de jongetjes is daarin omgekomen. De brandweer heeft de ruit van zijn auto ingeslagen om van de handrem af te krijgen om zijn auto te kunnen verplaatsen om bij de winkel te kunnen. Dus nou ja, hij moest zijn auto vinden en al die zaken. Dus daarom was hij 1 uur te laat. Nou oké, we gaan op weg. Mijn vader zei, voordat ik verder wil, ik wil eerst een simkaartje kopen zodat ik mijn dochter kan contacteren dat we eraan komen. Goed, ik weet al hier en daar een winkel, we gaan. Die afslag gemist. Oh, de volgende. Oh, die afslag gemist. Nou, weet je wat? We gaan naar Accra Mall. Dat is de hoofdstad Accra. We gaan daar naartoe. En daar zijn genoeg van die winkeltjes. En daar kunnen we een simkaartje vinden. Dus we komen aan. Mijn vader vindt een Vodafone shop. En hij gaat zitten. En dan een paar minuten later, een man schuin tegenover, een flinke grote zwarte vent. Die gaat zo kijken, doet zijn bril naar beneden en hij zegt, Frankie! En mijn vader doet zijn bril naar beneden en hij kijkt zo, Bootsie! Hij ontmoet zijn collega van 30 jaar geleden in een Vodafone shop in Accra Mall. Zo startte de reis van mijn ouders. Dit verhaal heeft zoveel gedaan met de chauffeur van mijn ouders. Actief christen, gelovig in alles. Hij zei, dit is nog nooit gebeurd. Ik heb zoveel Nederlanders bij mij in de auto gehad. Het huisje werd overzien door Nederlanders. Ik heb zoveel Nederlanders in mijn auto gehad en dit is nog nooit gebeurd. Zoiets, zo'n begin, zo'n leven. En mijn vader heeft nog steeds contact met deze chauffeur. En dat is meer dan een jaar geleden. Ze heeft zo'n bemoediging voor elkaar. Ja, en voor mijn moeder, dit is natuurlijk, ja. Ervaren dat God zoveel groter is dan wij soms denken. Ze zei, het heeft mijn geloof ontzettend verdiept en ontzettend verbreed. Het was echt een wonder. Een vrouw in die winkel zei, dit is geen toeval, dit is God. Dat zei ze luid uit, zo in die winkel. Dus dat is ontzettend mooi. God is een God van detail. En God is een God van mensen en van levens. Dus als je terugkijkt naar dit verhaal, mijn vader die moest denken, moest dit jongetje sterven? Moest deze brand gebeuren? Moest mijn chauffeur een uur te laat komen? Weet je, hoe is het allemaal gegaan zodat ik met mijn oude collega in contact kon komen? Hij zei, ik ga er niet te lang over nadenken, dan word ik depressief en dan snap ik het niet. Maar God is dan zo, en wat nou als ik niet aan boord had gezeten? Had hij nooit naar Ghana gegaan? Weet je, al die verschillende kleine dingetjes. En ja, dat is gewoon ontzettend mooi. Nou, dat is een van de honderden verhalen. Maartje zit maar te glimlachend aan te kijken. Maar ja, God is een God van detail. En hij is bij ieders leven zo ontzettend dicht betrokken. En in elke situatie, op elk moment. En dat je dat mag meekrijgen en mag ervaren, mag zien. Ja, dat gaat je leven rond mee. En dat is gewoon ontzettend gaaf. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze reis. Het was ontzettend zwaar geweest. Lichamelijk, geestelijk, alles, emotioneel, alles bij elkaar terugkomen is heel moeilijk. Je bent altijd een beetje ontheemd. Niet meer helemaal hier, niet meer helemaal daar. Maar momenten om te kunnen delen is gewoon ontzettend gaaf. Dus bedankt voor de tijd en dat jullie wilden luisteren naar een kort verhaal.
Ja. Can you please tell the story after the sermon to these people?
Mm-hmm.
Because they didn't understand you.
Mm-hmm.
And there are people speaking three more English and have translated in past.
Yes, okay. I will. Can I do that after?
After the service, yeah. Mooi, dankjewel Rens. Prachtig om zo een getuigenis te horen van iemand die heeft gezegd, ik wil niet naar dat schip. Maatje wilde ook niet, hoe werkt dat? Stel je zit hier en je denkt, dat schip, daar ga ik nooit naartoe. Kijk uit, hè, je weet het nu. Kom dan gerust even praten na afloop, zou ik zeggen. Of iets anders, er is natuurlijk heel veel meer mogelijk. Binnen OM, wat dat betreft. Nogmaals, bedankt voor jullie betrokkenheid. Want zoals dat Renske vormt, zo vormt dat elke keer weer honderden mensen die aan boord zijn. Soms voor een kortere tijd of voor langere tijd. Of de mensen die voor een bezoek aan boord komen. En dat is heel bijzonder. Op dit moment zit onze oudste dochter aan boord. En ik ben benieuwd hoe zij terug gaat komen over een jaar of zo. En ik denk van, weet je, het is een geweldig voorrecht om dit te mogen doen. Of het nu met OM is, op een schip of ergens anders in deze wereld, of gewoon hier in je eigen plaats, daar waar je bent. Als wij onszelf beschikbaar stellen, dan gaat God momenten gebruiken, dan gaat God mensen gebruiken om daardoor heen tot zijn doel te komen. En dat is altijd weer geweldig om te horen. En om daardoor ook bemoedigd te worden. En als je dan denkt aan wat Renske vertelde ook over hoe God dat allemaal regelt, zou je kunnen zeggen. Hè? Hoe God dat organiseert. Ook, weet je, ik heb nog nooit gehoord van een opleiding waarin je kostuums maakt voor theater. Weet je, ik wist niet eens dat het bestond. En dat jij dan op dat moment naar het schip gaat en ze iemand nodig hebben die dat eigenlijk kan. Denk, nou, vind ik toch ook wel weer bijzonder. Denk van, hè, dat weet God, zulke soort dingen. En hij weet dat dat nodig was en hij wist ook wie hij daarvoor wilde gebruiken. Vanmorgen gaan wij eigenlijk ook kijken naar iets wat door God georganiseerd was. En eigenlijk was dat ook wel heel bijzonder. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die heel bijzonder zijn rondom de geboorte van de Heer Jezus. En als er van iets is dat je zou kunnen zeggen, dat heeft God op de juiste tijd laten gebeuren. Zo staat dat ook in Galaten. Ik zeg dat even in mijn eigen woorden. Toen de juiste tijd gekomen was, is Gods Zoon gekomen. En daar gaan we met elkaar wat bij stilstaan vanmorgen. En het sluit in die zin zo mooi aan bij wat Renske vertelde. Wist ik niet en dat wist zij denk ik ook niet. Maar het gaat juist om de juiste mensen op de juiste tijd, op de juiste plaats. En dat kunnen wij niet bedenken. Dat zijn de dingen die God doet. Soms in een Vodafone shop, soms in de tempel in Jeruzalem. Daar gaan we zo wat over lezen met elkaar. Ik wil jullie eerst meenemen naar Exodus hoofdstuk 21. En we komen daar omdat ik daarna met jullie de lofzang van Zacharias wil gaan lezen. En in die lofzang van Zacharias spreekt hij over de Heer Jezus, de komende Heer Jezus, als de hoorn van zaligheid. En we gaan gewoon met elkaar eens daar naartoe werken en zien waar komt dat nou vandaan? Waarom wordt de Heer Jezus daar zo genoemd? Laten we beginnen in Exodus 21. Exodus 21. En dan lezen we vers 12, 13 en 14. En in Exodus en Leviticus staan er allemaal regels en wetgeving. Wat je moet doen als dit gebeurt en wat je moet doen als dat gebeurt. En dit mag niet en dat mag niet. En uiteindelijk draait het allemaal om. En daar hebben we ook met elkaar over gezongen. De heiligheid van God. Dat is niet om het ons mensen moeilijk te maken. Maar het is om te laten zien wat een geweldig grote heilige God wij dienen. En wat een geweldig grote heilige God het volk Israël verlost had uit Egypte. Om ze te brengen naar het beloofde land. En hij zegt, ik wil dat jullie worden zoals ik. Jullie zijn een volk wat apart gezet is. En jullie mogen groeien in die heiligheid. En daarom gaf hij hun deze dingen. Nou, dan heeft hij het over iets wat wat gebeurt in het leven hier? Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar, voor het geval dat hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. 12 en 13. Dan gaan we nog eventjes naar Exodus 27. Dus God zegt, ik zal gaan zorgen voor een plaats waar je naartoe kunt vluchten, waar je eigenlijk vrijkomt van die zonde die je bedreven hebt. Exodus 27, klein stukje verderop. Vers 1 en 2. Exodus 27, de eerste twee versen. Dan wordt duidelijk hoe het brandofferaltaar gemaakt moet worden. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el. Het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 el. U moet dan, en daar gaat het om, zijn horens op de vier hoeken ervan maken. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen. En u moet het met koper overtrekken. Dus hier komt het brandofferaltaar met vier horens daarop. Dan gaan we nog weer een klein stukje verder naar Leviticus. Leviticus hoofdstuk 4. En dan gaat dat hoofdstuk over wetten die gegeven worden rondom het zondoffer dat gebracht wordt. Om verzoening te doen voor de zonde van individuen, de zonde van priesters en de zonde van het volk. En dan komen we weer bij dat brandofferaltaar ook. En de horens die aan dat brandofferaltaar zitten, zoals we net gelezen hebben. En dan staat er in vers 7, Leviticus 4 vers 7, en de priester moet een deel van het bloed van die stier die geofferd was om verzoening te doen voor de zonde. En de priester moet een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar voor het geurige reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heere. Enzovoort. Dus hier worden die horens gebruikt om bloed op te strijken in dat hele, ja, die hele ceremonie rondom het brandoffer om verzoening te doen voor de zonde. Nog één stukje voordat we uiteindelijk bij Zacharias komen. En dat is een vers in 1 Koningen hoofdstuk 1. Dus dan bladeren we nog weer wat verder. 1 Koningen 1. En dan komen we daar iemand tegen. En dat is een zoon van koning David. Adonia. En Adonia die wilde wel koning worden. Die zag zijn vader op sterven liggen. En hij denkt, ik ben de oudste op dit moment. Het is aan mij om koning te worden. Nou, dat was niet de bedoeling. David die komt daarachter. En Adonia is bang dat hij zal moeten sterven. Omdat hij zich het koningschap toe wilde eigenen. Wat doet hij? Hij gaat naar dat altaar waar we net over gelezen hebben. En dan zien we in vers 50. Maar Adonia was bevreesd voor Salomo. Want het was de bedoeling dat Salomo koning was worden. En hij was bang dat hij zou moeten sterven. Hij stond op en ging weg en greep de horens van het altaar vast. Aan Salomo werd bekendgemaakt, zie Adonia is bevreesd voor koning Salomo, want zie hij heeft de horens van het altaar vastgegrepen en gezegd, laat koning Salomo mij heden zweren dat hij zijn dienaar niet met het zwaard zal doden. En dan zegt Salomo, als hij zich een betrouwbaar man betoont, zal hem geen haar gekrenkt worden. Tot zover. Hier zien we dat die horens dus een plek worden, in dit geval voor Adonia, om naartoe te gaan, om uiteindelijk verzoening te krijgen met zijn broer, Salomo in dit geval. Dus een hele bijzondere rol voor deze horens op het altaar. Nou, die laten we nu even rusten, komen we straks op terug. Dan gaan we op dit moment naar Lucas hoofdstuk 1. En dan komen we bij Zacharias. Lucas hoofdstuk 1. En dan lezen we zo vanaf vers 67. Eerst even iets over Zacharias. Zacharias, die was in de tijd dat we hier bij hem terechtkomen, een van de meer dan 18.000 priesters die dienden in de tempel ten tijde van Jezus' geboorte. Elke morgen ging een van hun om dat reukofferaltaar in het heilige dichtbij het daar te komen om dus een offer te brengen op het reukofferaltaar. En elke dag werd daar iemand anders voor uitgekozen. En je zou kunnen zeggen, dat is een fel begeerde taak. Je mocht dat ook slechts één keer in je leven doen. Dat gebeurde niet nog een keer. Dus elke keer wees het lot een andere priester aan om dat offer te brengen. En met zoveel priesters waren er heel veel die nooit de beurt kregen. Zacharias, zou je kunnen zeggen, die viel die dag wel in de prijzen. Voor meer dan één reden. En als je nadenkt over hoe God verschillende dingen samenbrengt, die Zacharias niet had kunnen bedenken, die zijn vrouw Elisabeth niet had kunnen bedenken, die niemand in hun omgeving had kunnen bedenken, maar die God zo had gewild, dan was het dit het lot. Wees Zacharias aan om die morgen bij dat reukofferaltaar het offer te gaan brengen als een van die 18.000 priesters. Daar bij dat reukofferaltaar, op die ochtend, als hij uitgekozen wordt, ontmoet Zacharias een boodschapper van bij de troon van God, de engel Gabriël, ontmoet hij daar. En als we daar even over nadenken, dan is dat ongelooflijk bijzonder, want in die 400 jaar voor deze ontmoeting was het stil geweest. God had 400 jaar niet gesproken. Dat is dus ongeveer 50 jaar nadat Calvijn er was, En dan verder 400 jaar niet meer. Dat is echt een hele, hele lange tijd als we dat verplaatsen naar onze tijd. Het was stil geweest. Nou was het niet stil wat de Joden betreft, want ze hadden met heel veel strijd te maken gehad in die periode. Verschillende rijken die over hen geheerst hadden. Het Perzische Rijk natuurlijk rondom de tijd dat we afscheid nemen in het Oude Testament. Dan komt het Griekse Rijk onder leiding van Alexander de Grote. Dan zijn er een aantal andere opvolgers van hem die het voor het zeggen krijgen. Uiteindelijk komt er dan het Romeinse Rijk en dat is in een hele periode van 400 jaar. Soms was er rust, soms was er vrede. Er waren tijden van enorm veel strijd. En als je daarover wil lezen, moet je Maccabeeën maar eens lezen bijvoorbeeld. En een hele periode waarin heel veel te zeggen valt, maar waarin de Joden niets van God zelf hoorden. Zij probeerden zelf vrede te krijgen. Zij probeerden zelf te zorgen dat de tempeldienst hersteld zou worden. Zij probeerden zelf dingen te doen, maar God sprak niet meer. En als je denkt dat dat generatie op generatie op generatie zo gebeurt, en dat de Joden daarin nog steeds ook wel de Messias verwachten, degene die komen zou om hen te gaan bevrijden, dan was daar een verwachting. Maar er waren er ook heel veel die zich maar neergelegd hadden bij hun lot en ook niet wisten wat er zou gaan gebeuren. Tot dat moment waarop Zacharias dus uitgekozen wordt om het offer te gaan brengen die ochtend. En dan is daar een boodschapper van bij de troon van God. En dat is heel bijzonder. Want eindelijk, na al die honderden jaren zou je kunnen zeggen, spreekt God weer. Gaan de dingen in gang gezet worden. Waar er honderden jaren daarvoor over geprofeteerd was. Er gaat iets bijzonders gebeuren. En Zacharias en Elisabeth, ik ga jullie daarvoor gebruiken. Maar ja, die Zacharias die zag dat allemaal niet zo zitten. En daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. Denk wel eens, wat zou ik gedacht hebben als ik Zacharias was? Oud. Zijn vrouw oud. Kinderen zaten er niet meer in en toch krijgt hij daar die boodschap. Als al die jaren God niet gesproken heeft. Nou, zelfs voor een priester is dat een heel bijzonder gebeuren. Maar hij zag het nog niet zo direct zitten. En vanaf dat moment kan hij een hele poos niet spreken. In elk geval niet tot de geboorte van hun zoon Johannes. Nou, dat is de setting. Ik denk dat we het verhaal wel kennen. Maar laat alsjeblieft dat je doordringen hoe bijzonder dit is. Dat juist op dat moment God na al die honderden jaren weer spreekt. En dan gaan we lezen over de lofzang van Zacharias. Vanaf vers 67. Want wat beloofd was door Gabriel, hè, die daarin de mond van God is, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt dan ook daadwerkelijk. Johannes, die wordt geboren. De buren hadden gezegd, je moet hem maar Zacharias noemen. Hij kon niet spreken, dus hij schreef op, dat is niet de bedoeling, het moet Johannes worden. Daar komen we zo nog heel even op terug. We gaan nu lezen hoe ongelooflijk blij Zacharias is. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. En een verlossing voor tot stand gebracht, na al die jaren. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Nou, tot zover dit gedeelte. Het moet een bijzondere tijd geweest zijn voor de geboorte van Johannes. Op het moment dat duidelijk wordt dat Elisabeth werkelijk zwanger is. En ze zich, zo staat er een aantal maanden, 5 maanden verbergt. Ik weet niet waarom, dat staat er niet bij. Maar dan komt op een gegeven moment Maria naar haar toe, haar nicht. En Maria die is zwanger. En als zij dan binnenkomt, dan springt de baby in de buik van Maria, de Messias, zoals wij nu weten, die springt in haar op. En dat is de eerste ontmoeting tussen die profeet Johannes, die de weg zou voorbereiden voor de Heer Jezus, en de Messias zelf. En dat moet een hele bijzondere gebeurtenis geweest zijn. Ik kan me voorstellen, dat maak ik er nu maar even van, dat ze s'avonds naar bed toe gaan en dat Elisabeth zegt, het is toch wel heel bijzonder geweest. Ik weet haast zeker dat Maria die gekomen is, de Messias in zich draagt. Nou, Zacharias die had misschien wel wat willen zeggen, maar kan het niet. Ja, hij blijft stil. En soms is dat misschien het wijste als man. Ik heb 4 vrouwen thuis en soms blijf ik ook stil. Maar ik denk in dit geval dat Johannes wel wat had willen zeggen. En dat hij daar ligt, maar hij kan niet praten, dus ligt hij te denken. En misschien moet hij wel denken aan die boekrol uit Jesaja. Zie, een jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En roepen zal zij als zijn naam, Immanuel, God met ons. En misschien lag hij daar wel en dacht hij, die is nu hier bij ons in huis. Ik zie hem nog niet, maar ik weet dat hij gaat komen. Hier gebeuren bijzondere dingen. Een engel die verschenen is aan Maria. Een engel die verschenen is aan mij. En we zien dat ze samenkomen en er gaan hier bijzondere dingen gebeuren. Immanuel, God met ons. God hier in dit huis. Bij mij, heeft Zacharias misschien wel gedacht. Nou, dat is pas iets om wakker van te liggen. En als dan die buren op een gegeven moment zeggen van, joh, die moet Zacharias heten natuurlijk. Als jij niet kan praten, dan helpen we je wel. En als dan duidelijk wordt, het moet Johannes zijn. En Johannes betekent Jehovah is een genadige gever. Geweldig. Er zal genade voortkomen. De naam wees vooruit naar de taak die Johannes zou ontvangen. De weg voorbereiden van hem die uit genade vrede herstelt. Eeuwig leven schenkt. Johannes had een geweldige taak daarin. Iemand die vroeg me eens, waarom moest die Johannes eigenlijk komen? Waarom kwam de Heer Jezus niet gewoon? Waarom was Johannes daar nou ook nog weer bij nodig? En daar dacht ik ook even over. Nou, ik denk van ja, waarom was dat eigenlijk nodig? Nou, 2 voorbeelden daarbij. 1, stel je voor dat koning Willem-Alexander zomaar een keertje naar de Schilderswijk in Den Haag gaat, ik noem maar iets. Dan zou dat niet zo heel veel impact hebben. Het zou bijzonder zijn en de mensen daar die zouden zich zeker afvragen wat hij komt doen. Maar stel je voor dat er nou een hele goede reden zou zijn voor hem om daar naartoe te gaan. Een beetje PR en duidelijk maken dat hij zeer begaan is met de mensen hier in Nederland. En dat duidelijk gemaakt wordt en de media is daarmee bezig. En alles wordt voorbereid en iedereen is daar. Alle kranten schrijven erover, alle stukjes komen op het nieuws. En dan gaat Willem-Alexander daar naartoe. Ja, dan heeft het een hele andere impact. Niet alleen op een paar mensen die hem daar ontmoeten op dat moment in die wijk. Maar dan begrijpt heel Nederland, hé, er is... Hij wil een statement maken, hij wil iets duidelijk maken. Er is iets voorbereid, de weg was voorbereid voor hem om daar naartoe te gaan en dus is die impact veel groter. Je moet ook denken bijvoorbeeld, als we het hebben over het schip, aan die line-up teams die er altijd een paar maanden van tevoren al naartoe gaan om te zorgen dat het allemaal mogelijk is en dat het schip gaat komen en dat er samengewerkt wordt met de plaatselijke kerken en dat alles voorbereid is. De impact op het moment dat ze komen is veel groter, want iedereen weet al het schip gaat komen. En ze zijn erop voorbereid om een bezoek te brengen. Stel je voor dat dat schip gewoon binnen zou varen. Zou je zeggen, wat komt die doen? Of ze denken, het is een cruiseschip en die verdwijnt toch weer morgen of overmorgen. En misschien komen er een paar nieuwsgierig kijken. En dat is het. Nou, zo zou die impact geweest zijn op het moment dat Johannes niet gekomen was. Het was 400 jaar stil geweest. En dan staat dan opeens een timmerman is die zegt, je zonden zijn je vergeven. Ja, dat zou al helemaal niet landen. Het was sowieso al moeilijk voor de mensen om te begrijpen. En daarin was het nodig dat de Heer Jezus een line-up team had, zou je kunnen zeggen. Iemand die vooruit ging. Iemand die kwam vertellen tegen de Israëlieten, je moet je bekeren. Bekeer je van je zonde. En op het moment dat de menigte samenkomt om Johannes te ontmoeten, zegt hij, er gaat iemand komen die nog groter is dan ik. Ja, en dan heeft hij alle aandacht. Snap je hoe belangrijk die rol van Johannes was? Op het moment dat zij gingen begrijpen, er staat iets op het punt te gebeuren. En ze denken dat Johannes dat wellicht is. En Johannes die maakt duidelijk, jongens, je kunt zo niet leven. Je hebt het nodig dat je je bekeert van je zonde. Dat hij dan zegt, kijk, ik ben wel gekomen om jullie te dopen met water, maar hij die na mij komt, die is groter dan ik. En ik ben het niet waard om zijn veten te strikken, zouden we nu zeggen. Hè? Hij is gekomen om je te dopen met de Heilige Geest. Hij is veel groter dan ik. En dan is daar die menigte. En die menigte, sommigen daarvan willen er naar luisteren, anderen keren zich van hem af. En weer anderen die worden boos en die zien hem als een gevaar. Maar ze weten, de weg is voorbereid, er staat iets op het punt te gebeuren. Dat was de rol van Johannes. En Zacharias die begreep dat. En dat lezen we in die lofzang van Zacharias. Een geweldige rol die weggelegd is voor Johannes. Dus zodra die Zacharias weer kan spreken, op het moment dat Johannes geboren is, zou je kunnen zeggen, dan schiet de kurk van de fles. Dan kan hij niet langer stil blijven en dan breekt hij uit in lofzang naar God voor datgene wat er staat te gebeuren. God die omziet naar zijn volk om verlossing te brengen. We hebben het zo lang verwacht en nu gaat het gebeuren. Hij is trouw aan zijn belofte die hij gemaakt heeft met Abraham. Hij vergeet ze niet. Ongeloof en zonde heeft ze in die honderden jaren van verdrukking gestort. Maar genadig brengt hij nu verlossing. En misschien klonken wel weer woorden van Jesaja ergens in het hoofd van Zacharias. Woorden die hij vaak gehoord had. Woorden die hij vaak gelezen had. Woorden die hij misschien niet heel goed kon plaatsen na al die jaren stilte. Jesaja 54 vers 8 zegt, een ogenblik lang heb ik in laaiende toren mijn gezicht van je verborgen. Nou, dat was wel een heel lang ogenblik, maar het was maar voor een ogenblik. Maar met eeuwigdurende liefde zal ik je weer in mijn armen sluiten. En Johannes wist, dit staat op het punt om in vervulling te gaan. Die wonderbare raadsman, die goddelijke held en die eeuwige vader, die vredevorst, stond op het punt om geboren te worden. En dan zegt Zacharias, hij heeft een hoorn van zaligheid opgericht. De MBV spreekt over een reddende kracht. Maar het is zo mooi dat juist die woorden van die hoorn van zaligheid hier ook genoemd worden. Hierin klinken bijvoorbeeld de woorden van Psalm 18. Daar staat, de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik mijn toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik mag mijn toevlucht nemen tot die hoorn. Ik mag mijn toevlucht nemen tot die veilige vesting. Nou, een veilige vesting kunnen we ons wat bij voorstellen. Een hoorn vinden we lastiger. Maar als we gaan begrijpen waar het over gaat, dan wordt het een schitterend beeld. Die hoorn is in het Oude Testament een teken van kracht. Hè? Een stier of een neushoorn, die kunnen enorm veel schade aanbrengen. Vijanden van deze dieren worden erdoor overwonnen, door hun hoorns. Hier in Psalm 18 wordt God zelf de hoorn van ons heil genoemd. In Samuel 2 vers 10 lezen we dat de komende Messias zo genoemd wordt. Luister, de Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Hier spreekt het over de Messias. De Grootnieuwsbijbel die heeft het zo verwoord. Hij heeft gezorgd voor een machtige redder. Die hoorn van heil, die hoorn van zijn gezalfde. Ja, als dat vertaald wordt met die machtige redder, dan zien we dat beeld van de Heer Jezus duidelijker. Die hoorn van de zaligheid als beeld van de komende Messias. Maar bij Zacharias, de priester zal het zeker ook nog een ander beeld naar boven gebracht hebben. En dat is waar we net ook over gelezen hebben met elkaar in Exodus en Leviticus. Aan het brandofferaltaar zaten dus die vier horens, dat hebben we net gelezen. En op die vier horens werd ook één keer per jaar tijdens die grote verzoendag het bloed van de verzoening voor de zonde van het volk gestreken. Bijzonder. Eén keer per jaar werd de verzoening gedaan voor de zonde van het volk. Dan werd er wat van dat bloed genomen en dat werd aan die vier horens gestreken. En die vier horens die wezen naar de vier uithoeken van de aarde ook. En alleen de priesters mochten dit doen. En alleen de priesters die kwamen bij dat brandofferaltaar. Iemand die vanwege een misdaad vluchtte naar het brandofferaltaar en die horens vastgreep, die was veilig omdat hij op dat moment onder de bescherming van de Almachtige God stond. Wat een prachtig beeld dit is. Nog eventjes dat beeld van Adonia wat we net gelezen hebben. Hij wist dat hij er fout in was gegaan. Hij wist dat hij het met de dood kon bekopen. En hij neemt dus zijn toevlucht tot die horens van dat altaar. Hij grijpt ze vast en hij weet, ik ben hier onder de bescherming van God. En Salomo die zegt, luister, als hij verder niks uitvreet, dan zal ik hem niks aandoen. Zo zei hij dat ongeveer. Die horens zijn zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus en wat hij gedaan heeft. Rechtvaardiging door je vast te grijpen aan de horens die spreken van kracht en verzoening, van bescherming. Zacharias was bekend met dit beeld en hij zingt van de oprichting van de horen van zaligheid. Waar? In het huis van David. Het teken van het Oude Testament, het teken van dat brandofferaltaar voor de komende Messias. Eeuwige verzoening door het bloed van Jezus Christus. Als wij ons vastklampen aan het kruis van Jezus, zijn wij voor eeuwig gerechtvaardigd. Geweldig, als wij weten dat het offer dat gebracht is aan het kruis, waarvoor Jezus kwam, die horen van zaligheid, wij grijpen ons daaraan vast en we weten hij is voor mijn zonde gestorven, dan is daar verzoening, dan is daar redding, dan is daar reiniging en dan is daar heiliging en dan behoren we hem toe. Dat is de boodschap die Zacharias te brengen heeft. Dat is de boodschap van kerst. Die gaat zoveel verder dan de geboorte van de Heer Jezus. Waarom? Om ons te redden van onze vijanden, zingt Zacharias vervolgens. Zonder de geboorte van de redder Jezus Christus zouden wij nog steeds in de greep van de zonde en de dood leven. Geen redding, geen uitkomst, geen toekomst, maar een eeuwige dood. Elke keer moesten tijdens die periode van de tempel en de tabernakel moesten die offers gebracht worden. Maar nu is Jezus gekomen om voor eens en altijd verzoening te doen. Als we Hebreeën lezen, dan lezen we dat alles beter geworden is met de komst van de Heer Jezus. Het was een voorafschaduwing wat er eerst was, van datgene wat komen zou, wat zoveel beter is. Hij, Jezus, de vredevorst die is gekomen om ons te bevrijden van de dood en ons te verlossen uit de greep van Satan, onze vijand. Dat werd nog niet direct begrepen door het volk. Ze dachten dat ze bevrijding van de vijand, de Romeinen, zouden ontvangen. Maar dat gebeurde niet direct. De Romeinen zouden nog steeds in het land zijn. En ook wij ervaren nog steeds wel eens moeite in ons leven. Zelfs op momenten als wij ons vastgrijpen aan het kruis van de Heer Jezus. Dan zijn we niet altijd verlost van onze vijanden. Niet altijd verlost van onze twijfel. Niet altijd verlost van moeilijke situaties. Maar wel dat we vrede in ons hart ontvangen omdat hij de vredevorst verschenen is. En ons vrede schenkt die alle verstand te boven gaat onder alle omstandigheden. Mogen we daarom bidden, mogen we daarom vragen omdat hij dat beloofd heeft. Wat is het doel van onze verlossing? En ook dat zegt Zacharias in vers 74 en vers 75 lezen we dat. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. God mogen dienen zonder vrees met vrede die alle verstand te boven gaat. Verlost van onze vijand, de duivel, de dood. De dood is overwinnen door wat Jezus volbracht heeft. In heiligheid en gerechtigheid door wat Jezus volbracht heeft aan dat kruis. Verzoening van de zonde door het bloed van Jezus Christus. Eerst moest er elke keer bloed gestreken worden aan die horens. Nu heeft dat bloed gevloeid en is dat nooit meer nodig. In heiligheid en gerechtigheid. Voor zijn aangezicht. Niet alleen die priester die dat één keer per jaar mocht doen. Wij mogen voor zijn aangezicht verschijnen omdat we gereinigd en geheiligd zijn. Al onze dagen. Hier op aarde en straks in heerlijkheid. En dan zegt Zacharias, jij kind zal voor de Heere uitgaan om die weg voor hem gereed te maken. Om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Jij mag ze daarin meenemen. Johannes, jij mag daarin dadelijk de weg voorbereiden zijn van de Heere Jezus. En net zoals Zacharias voorzag wat er stond te gebeuren, zo mogen wij weten dat Jezus Christus ook weer op het punt staat om terug te komen. We weten niet welk ogenblik, we weten niet of het vandaag, morgen, over 10 jaar is, of ergens daartussenin, of nog weer langer. Het is beloofd door Jezus zelf. Zijn discipelen worden daar, het moment dat Jezus terugkeert naar de hemel, daaraan herinnerd door 2 engelen. Zoals hij heen gegaan is, zo zal hij ook weer terugkomen op de wolken van de hemel. Ik kom terug, heeft de Heere Jezus gezegd. Nou, dan zal er geen engel meer verschijnen aan een paar herders ergens in Bethlehem. Als Jezus nu wederkomt, dan zal iedereen hem kunnen zien. En dat is geweldig nieuws. Dat maakt het allemaal zo anders. Dan zal het niet meer een paar herders zijn die hun knieën buigen voor een kribbe in Bethlehem. Maar dan zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God. Geweldig, wat zal dat allemaal anders zijn? Dan is er geen knie die buigt meer die last heeft van reuma. Dan zijn er geen rolstoelen meer, dan zijn er geen tranen meer, dan is er geen verdriet meer. Dan zal dat allemaal weggenomen worden. Eeuwige vrede. Mensen die vervolmaakt zijn door zijn werk hier op aarde, tot meerdere glorie van hem. Wauw, wat een boodschap is dat. Wat een geweldige kerstboodschap als we daarover nadenken bij elkaar. Die horen van zaligheid, waardoor wij uit mogen zien naar de komst van de Heere Jezus Christus. Daar mogen we best wel eens 's morgens mee wakker worden. Misschien vandaag wel. Misschien ook niet. Maar mogen we wel in die verwachting leven, elke keer weer. En tot die tijd mogen wij zoals Johannes voor hem uitgaan om die boodschap van het evangelie uit te leven in het leven van alle dag. Een boodschap van hoop, een boodschap van vrede, een boodschap van verzoening door onze levens heen. En dat anderen daarin Jezus Christus zullen ontmoeten. Er is vergeving en er is verzoening in Christus Jezus. Amen. Mag ik nog met jullie bidden hiervoor? Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw geweldige woord. Heer, ik wil u danken dat het niet zomaar een verzameling verhalen is. Hier een verhaal, daar een verhaal, zo'n beetje door de geschiedenis heen. Maar Heere, het is zo'n geweldige eenheid. Al die duizenden jaren waarin u spreekt en u duidelijk maakt dat u bezig bent met uw plan van verzoening, met uw heilsplan. U heeft het beloofd in het paradijs toen het fout ging. U heeft het verteld al die jaren en u heeft het laten zien in de komst van uw Zoon Jezus Christus. Maar een geweldig beeld mochten we vanmorgen bekijken met elkaar. Dank u, Heere Jezus, dat u gekomen bent om verzoening te doen voor onze zonden. En niet alleen voor onze zonden, zegt uw woord, maar voor die van de gehele wereld. En ik bid dat die boodschap die deze periode rondom kerst extra nog weer verkondigd wordt in vele delen van de wereld, op veel verschillende manieren harten zal raken en levens zal veranderen, zodat die menigte voor uw troon zal groeien uit alle volken, alle stammen en alle naties, omdat u het waard bent om aanbeden te worden. Ik wil u bidden, Heere, voor mensen hier in de gemeente die moeite ervaren, of dat nu mentaal is of geestelijk of gewoon lichamelijk, De Heer wilt u uw vrede schenken. Wilt u herstel schenken waar dat nodig is. Lichamelijk genezing. Misschien wel onderling dingen die hersteld moeten worden. Heere God, ik wil u vragen dat u geneest. Ik wil u vragen dat u aanraakt. Ik wil u vragen, Heere, dat we die horen van zaligheid gaan begrijpen. Gaan bevatten en die werkelijkheid laten worden in ons leven. Verzoening in en door Jezus Christus. Wilt u zo ons aanraken? In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen en na dat lied wil ik een filmpje laten zien. Is dat mogelijk? Ja, er wordt geknikt, dus die staat klaar. Maar we gaan eerst een lied nog zingen met elkaar. En dat is 575, Jezus alleen. Ja? Misschien is het goed als het lied hierop gezocht wordt, dat dan ondertussen ook de collecte opgehaald wordt. Jullie zijn er al. Ja, die kun je vast inspelen. Hè? Mooi, wat een geweldige getuigenis om dat zo met elkaar te mogen zingen. Ook als antwoord zou je kunnen zeggen op dat waar we net met elkaar naar gekeken hebben. Ik zei net al, ik wil jullie een ogenblik meenemen. Zo'n filmpje laten zien. Naar iets waar we vanuit de OM rond de kerstperiode vooral even de aandacht op willen richten. Het is iets wat zich voltrekt in een gebied in Myanmar en Bangladesh, twee elkaar grenzende landen. Wellicht heb je er wat van gehoord. Maar er is ook heel veel niet over in het nieuws. Gisteren zag ik in het AD, twee pagina's, een enorme foto staat erin over de Rohingya's. En daar stond bij, geen eten, geen drinken, onrust en bovenal geen hoop. En ik denk van wauw, maar dat is nu juist waarom wij daar op dit moment betrokken willen zijn bij die Rohingya's, waarvan er meer dan 600.000 gevlucht zijn naar Bangladesh. En ik denk van Bangladesh, er is helemaal niks in Bangladesh. Maar het dan toch denken beter te hebben in Bangladesh dan te blijven in Myanmar. En ze willen daar niet blijven, omdat ze daar vervolgd worden. Ze zijn een minoriteit, een kleine groep daar in Myanmar. Dorpen worden platgebrand, ze worden door het leger achterna gezeten. En waar mogelijk worden ze gedood. En dus zijn er al meer dan 500.000 gevlucht. Wij willen vanuit de OM, zijn we werkzaam in Bangladesh. En wij zijn daar in die kampen, niet wij, maar de mensen van OM daar, zijn daar in die kampen aanwezig om hulp te bieden, om voedsel te geven, om te voorzien in de meest basale behoeftes die er zijn, maar daardoorheen de liefde van Jezus Christus te verkondigen en ze hoop te bieden die voor eeuwig blijft. En we gaan er kort naar kijken met elkaar. Kunnen we me aan de praat krijgen?
Many of the Rohingya from Myanmar are arriving in Bangladesh to escape what the United Nations are describing as ethnic cleansing. They must walk many days and travel many miles to get to the refugee camps, where they are subjected to cramped living quarters and very little food and water. The women and children have to carry water and supplies in makeshift containers and lack basic cooking tools. There is little option for any of the children to go to school or have a safe place to play, away from the main road or the crowded pathways between the tents. Adults have no opportunity to work and provide for their families. The situation is bleak and hopeless. We as an organization are stepping in to meet the needs of the Rohingya that we have identified. We want to create safe zones for children where they can play like all children should be able to. We want to educate and walk alongside women through stress debriefings, sanitation training and providing hygiene packs, and to see the refugees we come in contact with influenced by hope. Join with us in prayer and financial giving to see hope restored to those who have lost everything.
paar beelden om even iets verder te kijken dan hier te zien wat daar gebeurt. We hebben het gehad over Jezus Christus, die hoorn van zaligheid, degene die hoop biedt. En daar willen we graag aan bijdragen voor de Rohingya's in Bangladesh op dit moment. Mocht je daarin wat willen geven, je zag als je op de website van OM en je kijkt bij kersthulp, dan kan dat. Ik heb ook een aantal machtigingen mee. En mocht je daar wat voor willen geven, dan kan ik je dat van harte aanbevelen. Het zal naar ze toe gaan om hun daar ook mee te helpen. Mocht je zo'n machtiging willen gebruiken, schrijf daar gewoon even kersthulp op. Dan weten we waar het voor is. Ze liggen om de hoek bij een aantal OM-magazines die er ook bij liggen. Wij gaan zo de dienst afsluiten. Ik wil met jullie bidden en jullie dan ook de zegen meegeven. En dan sluiten we daarna af met nog één lied. En wellicht kunnen jullie erbij gaan staan, zoveel mogelijk. Ja, Hemelse Vader, we willen u danken dat we zo deze tijd met elkaar gehad hebben om u te loven en te prijzen en om u groot te maken voor wie u bent. En u wilt, Heere, dat mensen op deze wereld, waar dan ook, met u wandelen, met u leven, u leren kennen door uw Zoon Jezus Christus. Heere Jezus, u bent gekomen voor ons, u bent gekomen voor diegene die we net ook gezien hebben. Heere, waar we heel even, maar een paar minuten mee geconfronteerd zijn eigenlijk, die Rohingya's die gevlucht zijn naar Bangladesh en ja, zoals gezegd en geschreven wordt, eigenlijk alle hoop kwijt zijn. Ze kunnen niet terug en ze kunnen ook niks in Bangladesh. Ze hebben helemaal niets en daar kan ik me eigenlijk maar heel weinig bij voorstellen. Ik wil u bidden, Heere, dat door de hulp die geboden wordt, niet alleen door OM, maar ook anderen die daar aanwezig zijn, ze praktisch een sprankje hoop zullen krijgen, maar boven alles geestelijk hoop zullen vinden in Jezus Christus. Ik wil u danken, Heere, dat we herinnerd zijn aan die hoop die gekomen is in uw Zoon. Ik dank u daarvoor. Ik dank u ook dat u met ons meegaat als we hier vandaan weer naar huis gaan. En daarom mag ik ook de gemeente uw zegen meegeven. Mag zo de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de eenheid van de Heilige Geest met ons zijn. Totdat Hij komt. En we geloven, Hij komt spoedig. Amen. Amen. Ik ga nog één lied met elkaar zingen als afsluiting. En dat is 580. Jezus, Hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Dat is de waarheid waar we aan herinnerd worden. Als we met elkaar ook in deze periode stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus.